ligt geen boot in de haven. Wat is het heerlijk rustig. Het is Goede Vrijdag geweest, dat was gisteren. Het is Betere Zaterdag. En morgen is het Paaszondag. En dan is het maandag Maasmaandag. Dus ja, zo zit het in elkaar. Wie gaat er eieren zoeken? Wie heeft er eieren? Ik zal een eitje lusten, zeg.
Hard gekookt of zacht gekookt?
Chocolade.
Spicy, salty, karamel.
Dat karamel en zout in mijn chocolade vind ik heel raar. Heel raar vind ik dat. Nee, doe mij maar gewoon een lekkere melkchocolade. En gewoon helemaal geen praliné of zo. Geen rotzooi erin. Gewoon hap, een brok chocolade.
Een brok chocolade. Ja. Oh, dus jij gaat ook niet voor zo'n verrassingsei met zo'n dingetje erin?
Nou ja, tenzij er smurfen in zitten natuurlijk. Ik ben een groot liefhebber en verzamelaar van smurfen. Dus dat is helemaal mijn ding. Af en toe zit er in die kinder-eggs zitten er smurfen. Wist je dat die verboden zijn in Amerika? Je mag in Amerika wel een gun hebben, maar je mag geen kinderijen.
Geen kinderijen.
Nee, die mag je niet aan je kinderen geven. Dat is niet te geloven. Hmm. We gaan het ook over interessante dingen hebben vandaag. Want dit is op de klippen Megahit FM. Te vroeg. En mijn microfoon staat open.
Zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Racy, Lay Your Love On Me. Dat is een oudje, werd hier naast mij gezegd. En inderdaad, het is een plaat uit de 70's. Maar het is wel een gezellig plaatje, toch?
Ik vind het heel gezellig.
Ja, vind ik ook wel. Jouw microfoon staat ook niet open trouwens.
Ja, nee, maar nu wel. Wow. Ik vind het een heel gezellig plaatje.
Ja, sorry. Ja, jongens, het is een beetje een bende. Want Martijn heeft heel veel ballen in de lucht te houden. Die moet een telefonisch gas moet die erin prikken. En tegelijkertijd allerlei andere dingetjes. Dus dan af en toe gaat het fout. Dus je hoorde mij net schreeuwen dat hij te vroeg dat ding erin die tune erin gooide. En je hoorde me net tegen hem blaten dat mijn microfoon nog open stond die hij uit had moeten zetten. Dus het is, ja, het is heel erg. Sorry Martijn, je verdient meer. Want je doet al dit werk hier zo. En dat is helemaal prima.
Het is vakmanschap.
Ja, het is absoluut vakmanschap. En dat is een mooi gezicht. Wat een minder mooi gezicht is dat ik nu mijn speler hier ook helemaal. Mijn cd-speler is nu helemaal in de error. Gezelligheid dit.
Ik zie allerlei dingen flikkeren en dichtere lichtjes. Ik ben het even aan het beschrijven. Het staat alsof ik weet niet wat gebeurt.
Ja, nou ja, er gebeurt niks. Dat is het probleem. Moet je kijken. Zie je hem flitsen?
Ik zie het flitsen.
Hij is eruit. Hij is eruit. Dat is
ja,
beter.
Rust.
Ja, dus ik zou nu gewoon zometeen de nieuwe single van Davina Michel kunnen draaien. Die heet I Said No Sir. Ik heb alleen. Eigenlijk zijn we nog aan het praten.
Nou, waar willen we het over hebben?
Waar willen we het over hebben? Nou, we hebben een enorme lijst met dingen. Ja, we moeten het volgooien. Martijn die is bezig. Die probeert een telefoontje gas te regelen.
Volgens mij, ja.
Het lijkt erop dat het hem nu begint te lukken. Maar we hebben een heleboel nieuws.
We hebben heel veel nieuws.
Hoe is jouw Pasen trouwens?
Nog een keer, hoe was?
Hoe is jouw Pasen?
Mijn Pasen is, denk ik, rustig. Althans, gisteren was natuurlijk een heerlijke vrije dag. Maar goed, als zelfstandig ondernemer ben je dan toch nog even bezig.
Ja, ik heb er niks van gemerkt.
Nee, dus dat. En morgen hoop ik toch wel op misschien een eitje.
Een eitje, dat zou
toch
lekker
wel,
zijn.
Toch wel, toch een
zoals
eitje.
Zoals gezegd, een chocolade-eitje.
Maar wij kunnen niet elkaars eitjes. Want ik hou dus totaal niet van volle merk chocolade. En ik heb ook wel wat met dat zoutige en dat pittige. Dus,
ik hoor het al. Jij bent echt mijn wingwoman.
Ja, zoiets. Ja, ik denk het.
Ja, jij blijft van mijn eitjes af en ik van de jouwe.
Ja, we komen niet aan elkaars eitjes, denk ik. We laten gewoon,
Dat is heel
maar goed,
goed.
Er moeten wel eieren gegeten worden natuurlijk. Trouwens, iets anders. Ik kijk ook even naar de overkant, de setting.
Ja.
Is onze gast al aan de telefoon?
Als het goed is wel.
Als het goed is wel. Gaan we naar de gast?
Ja, Jitske.
Hi, ja, goedemiddag.
We zijn het aan het proberen.
Ja, we hebben er. Jij zit in Nederland.
Klopt.
Een hele lange vertraging. We hebben heel
Ik ben er wel. Ik kan jullie goed horen. Dus...
Ja, maar volgens mij zit er echt meer dan een seconde vertraging terug. Dus dan wordt het gesprek erg lastig. Zodra jij mij hoort, stop met praten. Dus, ga jij dan praten, dan weet ik hoe lang de vertraging is.
Dat is goed.
Nou, hier op deze manier. Ik ga even op een ander nu bellen. We gaan even nog door. We stoppen eventjes dit. Want deze vertraging daar is niet mee te praten.
Nou, dan gooi ik gewoon alsnog die single van Davina Michel erin. I Said No Sir heet hij. En dit is hoe die klinkt. Ja, wat een schreeuw lelijk. Davina Michel met haar nieuwe single I Said No Sir. En de eerste keer dat ze dat riep, zei ik zomaar voor me uit van nou rustig aan, meisje.
Rustig.
Slechts kanten kan je
adem
redden.
In, adem uit.
Easy does it.
Exactly. Zeker met deze Pasen.
Adem in, 3 seconden vasthouden. Adem uit, 3 seconden vasthouden.
Oh, dat heb je vaker gedaan, Martijn.
Ja, ik heb leerlingen met hyperventilatie gehad.
Aha.
3 seconden vasthouden. En anders hou ik je wel vast.
Langer dan die 3 seconden.
Even schudden.
Jitske, als het goed is hang jij weer aan de lijn.
Ja, hi. Goedemiddag.
En deze vertraging is een stuk beter. Dan kunnen we een gesprek voeren. Jij zit in Nederland, dus vandaar dat jij hier niet aan tafel kan zitten. Maar jij gaat wel iets op Bonaire hier doen.
Ja, dat klopt. Ik woon eigenlijk op Curaçao. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat ik vanuit Curaçao had ingebeld. En ik ben bezig met een project waarbij ik etentjes organiseer, zowel op Curaçao als in Bonaire. Dus dat is de reden dat ik nu bij jullie aan mag schuiven online. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dank voor jullie tijd.
Ja, nou, interessante initiatieven die zijn bij ons altijd welkom. En vertel wat jullie gaan doen.
Ja, ik samen met een collega van mij, dat is Quinn Jijhoeven, organiseren wij 5 etentjes op Curaçao en 5 etentjes op Bonaire. En daar nodigen we mensen uit om aan te schuiven. En dat is ook de reden dat ik nu hier ben, want we hebben nog wat plekken vrij aan tafel. Dus ik wil een oproep doen van wie schuift er aan. En we gaan het hebben, en daar wordt het een beetje lastig, over racisme. Ons project heet Namesa Pa Conscientisa. En wij gaan dat gesprek daarover faciliteren.
Wij hebben heel veel luisteraars die slecht papiament spreken. Dus wat is de vertaling daarvan?
Ja, dat is dus aan tafel voor bewustzijn. En dat gaat dus, ik realiseer me ook dat het moment dat ik mensen vertel over dit project, dan zie ik ze van oké, racisme, ik weet niet, niet echt een heel lekker onderwerp.
Maar daar moet je het juist over hebben.
Precies. En dat is ook de reden dat we die etentjes organiseren. Want etentjes zijn altijd een hele goede plek om lastige onderwerpen aan te kaarten. En dit project is gefinancierd door de subsidie van Cultuurparticipatiefonds. En dat gaat specifiek over het herdenkingsjaar slavernijverleden. Ja, en de reden waarom we het dus gaan hebben over dat racisme is omdat gewoon heel veel mensen niet weten dat als je het hebt over die doorwerking van dat slavernijverleden, dat een van de componenten daarvan is racisme. Want het is ooit begonnen in de slavernij. Dat leeft nog steeds in onze samenleving, in onze wereld. En dat het daar op zich is daar al niet heel veel bewustzijn over. En vervolgens zijn er mensen die zeggen, ja, oké, maar racisme, ik weet niet, ik ben niet racistisch. Of ik heb daar geen last van, dus zo'n etentje leuk, maar het is niet echt aan mij besteed. Alleen wat het dus is dat ons beeld van racisme is, zeker vanuit de witte Nederlandse mens, is nog heel traditioneel. Van racisme is iets wat mensen bewust doen. En dat gaat echt over die biologische kenmerken van over zwarte mensen. Nou, en dat doen wij natuurlijk allemaal niet meer.
Mag ik het heel streng zeggen?
Ja,
racisme, als je daar zelf van zegt van dat doe ik niet, dat doe ik niet mee, dan heb je juist dat soort gesprekken nodig. Want dan ben je er inderdaad niet van bewust dat ook jij daar een probleem mee hebt. Je moet je daarvan bewust zijn.
Precies, absoluut. En dat begint dus al bij het idee. Ik sprak laatst iemand die zei, ik realiseerde me helemaal niet dat racisme ook onbewust kan gebeuren.
Juist.
En onbedoeld.
Juist.
Nou ja, en dat is dus precies. En dat als je daar het gesprek over aan kan gaan, ja, dan creëer je dus dat bewustzijn. Dus dat is dat conscientisa, het papiamentenwoord. En daar willen we eigenlijk, dat is onderhuids overal eigenlijk aanwezig in de dynamiek. Hè. Als nou op werken.
Ja, ik wou namelijk al een beetje onderbreken net. Jij zegt van dat racisme is begonnen bij de slavernij. Volgens mij is racisme een wezenlijk onderdeel van de menselijke soort. Namelijk andere groepen buitensluiten die niet bij jou horen.
Absoluut. Nou, ik denk dat is absoluut. Er is een biologische component waarop we mensen buitensluiten of bij ons houden. Hè. Dat is verder. Dat is niet iets waar ik op specifiek, maar dat klopt. Maar echt het op huidskleur bepaalde eigenschappen toedichten, waarin je de ene huidskleur superieur acht boven de andere huidskleur. En dat is wat racisme is. Hè. Dus het witte is superieur ten koste van het zwarte, is inferieur. Dat is echt, opgezet en bedacht tijdens die transatlantische slavernij zoals we hem kennen en zoals we momenteel aan het herdenken zijn in dit herdenkingsjaar.
Hey Jitske, Judith hier. Mag ik jou wat vragen?
Ja, tuurlijk.
Want daar zitten we voor. Je hebt het heel erg nu over racisme en dat stukje zwart en wit. Maar op het moment dat je natuurlijk aan tafel gaat op onze eilanden, zie je daar een schakering van kleuren en daar zullen een hoop mensen zijn die voor de buitenwereld, of het is maar net met welke bril je wil kijken, of daar mensen in een kleur aan tafel zitten. En dat maakt het natuurlijk ook nog eens even heel, heel bijzonder. Het is namelijk heel erg makkelijk om, hè, zodra we het over zwart en wit hebben, lijken mensen dat te begrijpen. Of knikken ze allemaal van nee, dat begrijpen we. Maar er zit natuurlijk veel meer lagen achter alleen maar dat velletje en die kleur. Dus dat vind ik dan inderdaad nog wel een spannende. Je hebt al een keer dit gedaan, volgens mij, als ik dat goed gelezen heb. Je hebt al rondes achter de rug, zag ik op LinkedIn. Kan je vertellen hoe dat is gegaan, om mensen een beetje een idee te geven?
Ja, dat is. Dank voor je vraag. Dat is, we hebben inderdaad al een aantal etentjes op Curaçao gehad. En onze eerste etentjes zijn dus volgende week op Bonaire. Mm-hmm. En dat op Curaçao, dat is eigenlijk heel goed gegaan. En ik kan er wel iets over vertellen, want wat ik merkte voordat mensen aanschoven aan tafel, dat mensen best wel zoiets hadden van, ja, ze vonden het best wel spannend. Weet je? Aan de ene kant hoorde ik geluiden van, ja, ik vind het ongemakkelijk en straks zeg ik de verkeerde dingen. En ik weet eigenlijk niet eens wat ik echt kan zeggen. En weet je, aan de ene kant dat. Aan de andere kant waren er ook geluiden van, ja, wat heeft dit voor nut? Weet je wel, het is er nou eenmaal, ik leid eronder, ik deal daarmee. En wat heeft het nog voor zin, zo'n etentje? En we hebben dus toch, het zijn kleine etentjes, dus er gaan 10 mensen aan tafel en dan mijn collega en ik faciliteren het gesprek. En het is gewoon heel bijzonder om te zien wat er gebeurt door je uit te spreken in een veilige omgeving. Want dit gesprek hebben we eigenlijk nauwelijks onderling. Waarin er dus tijd en ruimte is om je ervaringen neer te leggen en echt te luisteren. Als ik een voorbeeld mag geven, er was bijvoorbeeld een man van kleur. Ja, er was een man van kleur die deelde een ervaring van zichzelf van vroeger. Al pratende bleek dat zijn dochter nu dezelfde ervaringen had. En toen realiseerde zich dat hij in het contact met een witte man aan tafel weer getriggerd werd op dat oude van vroeger. En hij zei toen, hey, wacht, dit heeft dus niks met mij nu te maken, maar met wat ik vroeger ervaren heb. Dus dat was voor mij een heel bijzonder moment van dat hij zich losmaakte eigenlijk in zijn bewustzijn van die ervaring van vroeger. Mm-hmm. En aan de andere kant waren er dus witte mensen aan tafel die, bijvoorbeeld iemand deelde een verhaal en die zei dan van, ja, maar goed, is dat wel racisme, want dit speelde en dit speelde en dit speelde. En toen kon ik weer faciliteren op, ja, wat wij witte mensen snel doen is dat wij willen wegbewegen van het onderwerp omdat het ongemakkelijk is. En we zeggen dan snel van, nee, maar dat is niet racisme. Dus toen zei die vrouw, die ging vervolgens herkennen dat ze iedere keer eigenlijk wilde zeggen, nee, maar dit is geen racisme. En die werd zich daar bewust van. En die ging toen zichzelf corrigeren de vierde keer dat ze dat deed. Nou. Dus dat zijn even voorbeelden. Ik kan natuurlijk oeverloos doorgaan.
Nee, dat snap ik.
Ik heb ooit een keer van een mental coach geleerd van, op het moment dat jij je ongemakkelijk voelt, wordt het interessant. Want dan gebeurt er iets met je.
Nee, dat klopt. En ik denk dat er heel veel dingen ook racisme zijn. En wat ik altijd een heel interessant fenomeen vind, vooral aan deze kant van de plas en voor de mensen van kleur, zoals ik er zelf ook een ben, is dat je soms eigenlijk helemaal niet door hebt dat dingen die gebeuren, dat je dat echt kunt scharen onder racisme. Dat het soms ook echt voor onszelf de eye-openers zijn. Weet je, vroeger gepest op mijn kleuren en op mijn krullen, ja, dat was obvious. Ik ben grootgekomen in een klein dorpje. Ik was het enige bruine kindje met van dat rare haar. Dus dat was al heel makkelijk. Ik noem het nu maar gewoon, want in die tijd werd dat ook gezegd. Ik was dat negertje en ik was dat roetmoppie en ik was van alles. Dat is kleur, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. En dat is wel heel erg interessant als je daarover gaat nadenken en voor jezelf inderdaad ook dingen gaat onderzoeken, dat het eigenlijk veel verder ging dan alleen maar dat velletje en die kleur. Dus het is een heel interessant iets en ik denk ook heel erg noodzakelijk, een lang proces. En ik vraag me wel af, Jitske, want je zit aan tafel. Ik kan me zo voorstellen dat je een beetje toch een soort van groep gaat selecteren. Als je zegt 10 gasten. Nou, 10 mensen van kleur is een ander gesprek. 10 mensen wit is ook een ander gesprek. Dus je bent daar een beetje in zoekende. Maar als dan zo'n gesprek zo heftig is, hebben jullie ook dan nog zoiets van een soort terugkom of opvang? Of hoe doe je dat? Want mensen staan misschien op van tafel. Toch wel misschien ja, verdrietig of shaking. Of, ja.
Het is een soort nazorg.
Ja.
Absoluut. Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ik wil nog even terugkomen op het eerste punt wat je maakt over je eigen ervaring. Wat ik dus heel erg merk in deze etentjes, zowel bij mensen van kleur als bij, om mezelf te noemen, als bij mezelf als wit iemand. Wat er gebeurt is dat dingen waarvan ik dacht, dat is iets raars van mij. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel ongemak altijd gevoeld. En ik dacht altijd, er is iets wat niet klopt met mij. Maar ik realiseer me nu dat dat zit in het hele systeem van racisme, om je ongemakkelijk rond kleur te voelen. En hetzelfde, het verhaal wat jij nu vertelt, hè, ik kan me voorstellen dat dat ook met jou iets heeft gedaan. Van ja, iets was niet oké met mij. Maar als je dus gaat zien van er is dus een heel systeem dat we ons eigenlijk eigen maken, dan kan je daar ook jezelf vrij van maken. Hè. Dat is misschien wat zo'n mental coach ook kan zeggen. Dan kijk je het aan, denk je maar, ben ik dat ook, weet je wel?
Ja, klopt.
En ik vind dat kan heel bevrijdend. We hadden het laatste eentje wat we hadden, een vraag om het eind ieder even één woord te delen. Toen noemde één zwarte man, die zei ook, ja, bevrijdend. En toen dacht ik, ja, dat is het heel erg, om dit soort gesprekken te hebben. En je zegt, het zijn inderdaad heftige gesprekken, maar ik vind wel, de sfeer is heel open en het is heel veilig. We werken echt hard om het. Het is niet altijd comfortabel, maar het is absoluut veilig. En inderdaad, die nazorg is een hele belangrijke. Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. En met ons project, met dit project, zijn we echt bezig om zaadjes te planten. Dus het eerste bewustzijn of het mensen die al op deze reis zitten verder bewust te maken. En vervolgens, wat we dus doen, is iedereen krijgt een bronnenlijst mee. Dat is een uitgebreide lijst waar mensen dus als zich verder willen verdiepen. En dat is voor iedereen. Dus dat gaat zowel over wit bewustzijn als over, nou ja, weet ik, alles wat je op dit onderwerp kan lezen of kijken. En we hebben een appgroep waarin mensen als ze willen kunnen aansluiten en verder kunnen praten over dit onderwerp en uitwisselen. En daar gebeurt ook veel qua informatieuitwisseling. En we zijn dus ook vervolgens aan het eind van ieder dinertje aan het inventariseren van wat is nou de behoefte die je nu hebt, nu je deze gesprek gevoerd hebt. Want we willen dat niet al van tevoren invullen en bepalen van, oh ja, ik zeg maar wat, we hebben praatgroepen nodig of er moet een lezing komen. En op basis daarvan willen we dan weer het vervolg aan dit project vorm gaan geven.
Helder.
Ja, ik vind het een prachtig initiatief.
Ja, maar ik vind het hele kleine stapjes. Je hebt, wat is het, er werd net gezegd, 10 mensen aan tafel. Zeg dat je daar 5 mensen van, hoe zal ik het zeggen, enig inzicht geeft. Dat gaat niet heel erg hard. Doe je nog dingen als bijvoorbeeld die gesprekken opnemen of filmen of iets dergelijks om misschien een groter publiek te bereiken?
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik vind ook na zo'n eetje denk ik ook altijd van, ik wil dat het veel harder gaat en veel meer mensen en veel sneller vooral. Maar dat is, heb ik ondertussen ook al geleerd. Dat is niet hoe het werkt. Dit waar het ons nu vooral aan gaat, is het begint met, we moeten het erover gaan hebben. We moeten het aan gaan kijken. Want pas als je dat doet, gaat er iets veranderen. En we hebben specifiek niet gekozen om niet dingen op te nemen, omdat die veilige omgeving zo belangrijk
exact,
is.
Ja, exact.
Ja, dat,
ja, je merkt ook zeker in de Caribische, het zijn kleine gemeenschappen. We zeggen ook, je kan gewoon met je voornaam jezelf voorstellen. Het moet niet zo zijn. We nodigen mensen ook uit absolute verhalen mee te nemen, maar de namen thuis te laten. En ik doe vervolgens nog allerlei andere dingen om dit veel breder ook uit te dragen. En dit is één onderdeel daarvan.
En moet
het zou natuurlijk heel mooi zijn.
En er moet een soort sneeuwbal worden natuurlijk. Ik bedoel, je hoopt inderdaad dat je van de 10 mensen 5 mensen overtuigt van... hey, dan moeten dingen anders. Dat die weer 2 mensen overtuigen. Die, al die 2 mensen die we overtuigen ook weer 2 mensen. En dan wordt het een sneeuwbal. Ik bedoel, dat dan heeft het wel degelijk nut.
Ja, ik vind het altijd heel verrassend als ik dat zie. En meestal zijn dat Amerikaanse programma's. Waarin duidelijk gemaakt wordt dat mensen van kleur toch echt minder kansen hebben in Amerika. Ook al is het officieel en wettelijk heeft iedereen gelijke rechten en kansen. Nou ja, dat je ziet dat het niet zo is.
Het is een eigen ervaring van mijzelf hier.
Absoluut.
Voordat ik hier kwam, had ik het woord white privilege nog nooit gehoord. Mm-hmm. Ik wist niet eens dat het bestond. En ik werkte op de SGB hier en ik viel een van mijn leidinggevenden aan in het openbaar. En toen een van mijn Bonaireaans collega's, die nam mij daarna even apart en zei van... Hey, besef jij dat jij dit kon doen met die leidinggevende omdat jij wit bent? Ik was waarschijnlijk gelijk ontslagen.
Nee, white privilege is absoluut. Kijk, wat dat betreft neem ik mijzelf heel erg als voorbeeld. Ik ben maar net wat jij wil zien. En ik ben maar net hoe ik mij kleed en hoe ik mij gedraag.
Dat vreemde haar van jou. En dan denk
dus dat rare haar, bijvoorbeeld. Nee, maar dat is werkelijk zo. Ik bedoel, er zijn mensen die denken dan van... oh ja, dat is zo leuk, zo'n bounty. En hè, die snapt het links en die snapt het rechts. En
Ik
zit tussen twee werelden. En soms voelt dat ook zo. Waarbij ik voor mezelf heel duidelijk weet dat er één... stukje van wereld misschien veel meer prominenter in mij aanwezig is... dat andere mensen willen zien. En voor mij, als ik het heb over dit stukje... probeer ik dat in te zetten, inderdaad. En af en toe mee te spelen om mensen te prikkelen uit te dagen. Want heel veel mensen zien mij en denken... oh ja, daar heb je zo'n whatever wat je wil zien. Heb je zo'n Nederlandse. Ja, en als ik dan toch hele andere inzichten geef... en ook trots ben op het stukje zwart in mij... dat verbaast mensen en dat maakt ze soms heel erg ongemakkelijk. En dan denk ik, nou, kom maar, Bim. Dank aan ons bij.
Dat vind ik heel vreemd. Dat mensen het raar vinden dat je trots bent op een stuk van jezelf.
Op dit stuk. En dat is dus weer, daar gaan we weer. Dus mensen vinden het raar dat ik trots ben op dat stukje zwart. Maar ik kan hem anders...
Ik vind het raar dat mensen dat raar vinden.
Ja, maar
sorry,
ik kan hem anders vertellen. Hè? Want ik bedoel, ik heb heel veel familie op Curaçao... En in het begin dat ik daar kwam, was het natuurlijk... meisje, dret je bokken bij. Oftewel, ga je haar doen. Ga je haar doen, meisje. No. Je haar moet vast, je haar moet recht. En dat ik zei, tante, no. Dit is papa. I'm so sorry, is jouw broer, kan er niks aan doen.
Proud.
This is my proudness.
Ja.
Maar er zijn heel veel mensen om mij heen... en vooral de oudere mensen die vinden mijn haar verschrikkelijk. Daar moet de straight in, dat moet vast, dat moet gefeund.
Jouw haar, dat is Judith.
Mijn haar, dat is Judith. Absoluut.
Ja,
ja, like it or not.
En dat is heel interessant wat je net zei, of de andere persoon net zei over dat. Ja, ik vind het raar dat mensen het raar vinden dat je dan gaat staan voor je zwarte stuk. Maar wat ik heb gemerkt is dat dus als een zwart iemand zich niet aanpast aan de witte norm, dan is het voor een wit iemand, kan dat heel erg confronterend zijn. Want dan kan je opeens iets hebben van, wacht even, hoezo ben je opeens zo uitgesproken? Of opeens, en dan krijg je dat beeld van, oh, daar heb je een boze zwarte vrouw of zo. En dat is dus precies wat wij witte mensen te doen hebben, is ons te realiseren al dat ongemak wat we om die thema's heen voelen, dat is ons werk. En daar hebben wij naar te kijken. En daarom vind ik het zo'n mooie kans voor witte Nederlanders die op Bonaire wonen en op Curaçao. Je wordt er gewoon helemaal nu in ondergedompeld. Het is een hele goede kans, wat jij ook net zegt, Martijn, over het white privilege, om te kijken wat gebeurt er eigenlijk. Mm-hmm. Weet je, hoe sta ik er eigenlijk in? Hoe heeft dit mij gevormd, deze hele geschiedenis? En wat kan ik er nu anders mee doen in mijn alledaags contact? Om deze patronen te doorbreken. En dat hopen we echt met zo'n etentje. Daar het gesprek over te beginnen. En ook handvatten aan te geven. Zodat we...
En dat mensen gaan leren van jongens, als je in dit opzicht je onzeker en ongemakkelijk gaat voelen, dat is een goed ding. Dat is niet iets vervelends, dat is niet slechts, dat is gewoon goed.
Ik heb het gevoel dat ik al aan zo'n tafel zit. Waar is mijn voorgerechtje?
Ja.
Hey, wanneer zijn deze etentjes?
Ze zijn volgende week donderdag en vrijdag. Dus dat is 11 en 12 april van 7:30 to 9:30. Je kan je inschrijven. We hebben dus, zoals ik al zei, nog een paar plekken beschikbaar. Dat kan, dat is een beetje, of via een telefoonnummer kan je een appje sturen. Zal ik dat geven? Is dat handig? Of...
Ja, maar dan moet je het wel 2 of 3 keer zeggen.
Want sorry?
Je moet dan dat nummer even een paar keer zeggen, want mensen onthouden dat nooit in 1 keer.
Oké. Dus je kan een berichtje sturen naar +5999 5100635. Dus dat is +5999.
Dat is Curaçao.
En dan, ja, en dan 5100635. Ik ben ook te vinden, dat werd net even aangerefereerd op LinkedIn. Daar kan je me ook een berichtje sturen. Dat is Jitske Wildschut. Wild met een D en Schut met een T. Of op Instagram, en dat is nogal een ingewikkelde lange Instagram-naam, maar dat heet Tough Conversations About Race. En daarin kan je mij ook een bericht sturen en dan kan ik je ook de flyer doorsturen. Ik hoop echt dat mensen het ook rond laten zingen in hun eigen netwerk. Want ja, dit is een heel, nou ja, zoals we nu ook al zien in wat er gebeurt in dit gesprek, een heel belangrijk gesprek om samen te voeren.
Jitske, ik ben altijd heel erg nieuwsgierig. Carweta. Je zei, je hebt nog een paar plekjes open. Als ik jou nou op de man afvraag, van welke hoek, als we het dan toch heel even hebben over wit en zwart, van welke hoek heb je nu al heel veel inschrijvingen en wat zou jij dan nog aan je tafel willen hebben?
Heel veel dank voor deze specifieke vraag. Ik heb vooral witte mensen nodig. Dus ik wil alle witte mensen uitnodigen om aan te schuiven.
Zo voorspelbaar.
Er is heel veel te leren. Dit is echt heel veel te leren. En precies wat je zegt, het is voorspelbaar voor jou. En voor witte mensen is het voor veel witte mensen die denken, ja, maar ik weet niet, racisme is iets van zwarte mensen, daar heb ik niks mee te maken. En ik hoop dat dit wat je nu op de radio ook hoort, dat het je prikkelt en nieuwsgierig maakt om te zeggen, ik ga aanschuiven, ik kom met een open houding, ik kom om te leren. En wie weet dat ik in mijn eigen omgeving daar iets in kan betekenen.
Ga je niet schamen voor het feit van dat je het jou ook raakt? Want,
absoluut.
Want veel witte mensen hebben ze ook een soort schaamte. Ja, maar ik ben niet racistisch. Dat wil ik niet zijn.
Ik stel me zo voor dat witte mensen die zich hiervoor opgeven, eigenlijk al bewuster zijn van wat er aan de hand is.
Ja, klopt.
Dat die mensen eigenlijk al, het is een rot woord, maar woke zijn wat dat betreft. Dat die weten hoe ze erin stappen. En in het beste, of hoe je het ook wil bekijken, misschien het slechtste scenario, erachter komen dat het allemaal nog erger is dan dat ze zelf dachten.
Ja, en dat is één. En het andere is, en dat is waar ik specifiek mensen op, want dat is wat bij mij heel erg de ingang was. Witte mensen die het ongemak wel voelen. Want ik voel al heel veel jaar dat ongemak, maar ik kon het niet plaatsen. Dus ik was altijd heel erg bewust van kleur en dat ik me anders gedroeg. En dat ik, waarom koos ik in de tram toch om naast die witte persoon te zitten en niet naast die onbewust allemaal. Maar dat ongemak, als je dat een beetje voelt in je werk, in je vriendschappen, in hoe je vrije tijd doorbrengt, dan zou ik zeggen, kom dan aan tafel. Want dat, dit gesprek kan dat ongemak loswoelen en heel veel inzichten geven in waar dat nou vandaan komt. En dat je daar niet aan overgeleverd hoeft te zijn. En ik wilde ook nog even benadrukken, dat adviseerde iemand mij. Je hoeft dus inderdaad, je hoeft geen voorkennis te hebben om aan te schuiven. Je hoeft je ook niet voor te bereiden. Het is niet zo dat we op theoretisch niveau gaan uitwisselen. Het gaat echt over persoonlijke ervaringen die je hebt, die je mee naar tafel neemt, of die er in het gesprek zelf boven komen.
Ere wie ere toekomt. Wat staat er op het menu en wie maakt het? Ja, sorry, ik ben op dieet, dus dat vraag ik me dan af.
Dat, als je je inschrijft, dan krijg je dat te horen, wat er op het menu staat.
Oké, dat is een verrassing.
Teaser.
Nou, ik hoop echt dat mensen inderdaad mee willen doen. En gaan appen dus naar 5999-5100635.
We zetten het ook eventjes op Facebook op de pagina van Op de Klippen.
Want wij willen die tafel vol.
Ja, we willen dat jullie genoodzaakt zijn om nog meer van dit soort dingen te gaan organiseren.
En uiteindelijk misschien toch een keer een podcast opnemen. Als er een aantal mensen zijn die gewoon mooie verhalen kunnen delen. En dan inderdaad op een podcast. Dat zou mogelijk ook zijn. En een podcast is natuurlijk geen beeld, alleen maar geluid. Dus dat zou mogelijk ook nog best wel heel intiem en veilig kunnen zijn.
Nou, Jitse, wij bieden je aan inderdaad dat als er mensen zijn, als jij mensen hebt die daarover willen praten, dat wij daar een podcast over zullen gaan maken.
Oh, dat is echt een heel mooi aanbod. Waanzinnig bedankt.
Kijk, Jitske, die kan je in je zak steken.
Dank. Nee, heel goed. Dat is echt een heel goed idee. Dus we gaan er zeker op terugkomen.
Oké. Okay. Hey, jij moet andere verplichtingen. Ik weet wat, maar ik ga niet vertellen wat. Maar in ieder geval sterkte ermee.
Dankjewel. Heel veel dank voor jullie tijd. Ook dank voor jullie openheid op dit onderwerp. Waardeer ik heel erg. En ik hoop dat er heel veel mensen, vooral witte mensen, zich intekenen voor dit onderwerp.
Super.
Super. En kom een keer weer verslag uitbrengen.
Ja, ga ik absoluut doen.
Oké.
Oké, dank u. Ajo.
Ajo.
Succes. Frank Boeijengroep, zwart-wit en kon ik iets anders draaien? Ik geloof het niet.
Het is wel heel toepasselijk, ja.
Ja, Michael Jackson, Black or White. Maar dat heeft een heel lang intro met allerlei sound effects en weet ik van niet allemaal. Daar moet ik nog eens een keer een edit van maken.
Dat je het gewoon korter kan draaien.
Dat hij gewoon begint, klaar.
Ja.
Maar ja, tot dan toe moeten ze dat moeten doen met de Frank Boeijengroep.
Ach, het is geen straf.
Nou, dat ligt eraan. Sommige mensen zullen dat wel een straf vinden. Ik had bijvoorbeeld met Frank Boeijen, ik nam hem eigenlijk niet serieus. Ik bedoel, dan heeft hij een interview over zijn nieuwe LP en dan vragen ze, joh, wat is het voor plaat, Frank? En dan zegt hij, ja, de plaat heeft eigenlijk twee kanten. En dan ben ik al klaar. Maar,
ja, vind ik juist heel erg leuk.
Dat een plaat twee kanten heeft.
Ik had een vriend die bij een hi-fi winkel werkt, echt een high hi-fi. En het komt op een gegeven moment zo'n hele dikke, zeer rijke man die een zeer dure installatie wilde kopen. En die gaat bij een hele dure versterker staan, van 10.000 gulden toen nog. En die zei van, hoe zwaar is deze versterker? En die jongen tilt die versterker op en zegt van, nou, een kilootje of 10.
Yep.
Ja, ik vind dat soort humor vind ik altijd heerlijk.
Maar met Frank Boeijen, ik weet nog wel dat ik, zeker toen de tijd, en dan hebben we het gewoon over de late ethisch, dat ik hem eigenlijk niet serieus nam. Hij had toen een hitsingle, Zeg me dat het niet zo is. En dat maakte ik de hele tijd belachelijk. Zeg me dat het niet zo is. En dat, ja, totdat ik er een keer voor ging zitten en er goed naar ging zitten luisteren.
De tekst is heel sterk.
En toen liepen de tranen over mijn wangen. Want het is verschrikkelijk goed.
Ja, het is een hele goede tekst.
Ja, maar je moet er even voor gaan zitten. Ja. Voordat je er echt wakker bij
ik
wordt.
Ik vind dat Frank Boeijen dat nummer te dramatisch zingt. Hij laat de tekst te weinig het werk doen. Hij werkt zelf mee. In theater is daar een hele mooie term voor. Dat heet rode rozen rood schilderen.
Ja, smieren.
Nee. Emotie op emotie. Als de tekst die je hebt niet zo emotioneel is, tenminste als een theaterwet. Als de tekst niet zo emotioneel is, maar het moet wel emotioneel zijn, dan moet je heel emotioneel spelen. Als de tekst al die emotie heeft, dan moet je zelf het zo neutraal mogelijk brengen, want dan komt het veel harder over.
Ja, ik weet het niet. Ik ken alleen maar zijn albumversie. Hij zal ongetwijfeld zal hij dat tig keer live hebben opgenomen. Mm-hmm. Misschien dat die iets anders klinkt. Maar ja, je moet er echt even voor gaan zitten.
Ik heb iemand een keer een cover horen doen, ik weet god niet meer wie, maar die zong het heel neutraal. En dat kwam eigenlijk veel harder aan.
Hmm. Interessant. Je hebt ook wel dat als er een... dat is natuurlijk voor zeg maar dat het niet zo is, niet het geval. Maar je hebt ook vaak dat liedjes best wel heel goed in elkaar zitten. En dat je dan een versie hoort waar de beat niet onder zit. Dat mm-hmm. een zeg maar bij wijze van spreken een akoestische versie. Ja. Dat je dan opeens met je oren zit te klapperen. Shattered Dreams van Johnny H. Jess is zo'n nummer. Die zanger die is op een gegeven moment die band uitgegaan een tijdje. En die heeft een akoestische versie met een piano opgenomen ervan. En dan zit je naar het luisteren. Jezus, opeens komt het binnen. Opeens blijkt dat kauwgomplaatje blijkt gewoon een hele goede tekst te hebben. Ja. En dat is dat kan heel verrassend zijn.
Ja, ik moet even lachen, want ik heb onmiddellijk natuurlijk weer iets van Nightwish in mijn hoofd zitten. Met de Floor Jansen.
Je hebt altijd iets van Nightwish met Floor Jansen in je hoofd zitten.
Ja.
Heb je ooit wel eens een keer iets van Nightwish zonder Floor Jansen in je hoofd zitten?
Ja, want er zijn ook. Zij is de derde zangeres van Nightwish. Er zijn ook een aantal nummers die doet de andere twee zangeressen die ook erg goed zijn.
Oké.
Nee, maar het is een versie dat heet House to Heart. Hoe is met je hart? En dat is op de plaat is dat een vrij hard metal nummer. Terwijl ze op het podium spelen ze met één gitaar en twee mensen die zingen. En dan is het een ontzettend mooi liedje. Met heel gevoelig. En dan ga je inderdaad echt op de teksten letten ook.
Ja, dat is... Er worden best wel veel teksten geschreven. Natuurlijk ook veel teksten die helemaal niks zijn. Maar je hebt best wel teksten die echt goed zijn en die meer aandacht verdienen dan...
Viooltjes en blauw, ik hou van jou.
Ja, precies.
Maar jij hebt tegenwoordig natuurlijk ook heel veel van die hippe liedjes dat ik denk van eerst in de auto, oh, lekkere beat. En dan op een gegeven moment ga ik luisteren en dan denk ik...
Wat een walgelijke tekst.
Oh, nee. Wow. Stop. Vrouw onvriendelijk. En ja, man. Nee, dus dat is echt ook... En dat vind ik de laatste tijd echt. Dat de beat leuk is, de muziek is leuk. En dan zie ik af en toe vooral dan meiden meezingen. En dan denk ik, oké, weet je wat je zingt? Of nou ja, whatever.
Nog erg vind ik het wel. Als meisjes van 8-9 jaar mee gaan lopen zingen.
Ja. Ja, nee, maar dat is...
Met de meest grove teksten.
Met de meest grove teksten, ja. En dat vindt men dan oké en normaal. En moeten we vooral ook dansjes op gaan doen en zo. Ik heb dat echt nooit gedaan. Ik heb een tijdje inderdaad lesgegeven dansen aan kids. En ik heb echt altijd al mijn liedjes kosher willen houden en gezuiverd. En dan op een gegeven moment gedacht, nou, ik ga dat gewoon niet draaien. Dat gaat niet, want kindjes staan mee te blerren en weten helemaal niet wat ze mee blerren.
Nee, mijn neefjes van 7 en 9, die renden door het huis heel hard blerend. Rosanne, ik weet dat er heel veel manen zijn. Die hadden geen idee dat het ging over een liefdesliedje naar een hoertje toe. Ja. Dus dat is heel bizar. Ja, maar ja, eerst maakten hun ouders zich daar heel erg zorgen over. Maar toen ze door hadden dat ze toch geen idee hadden waar ze over aan het zingen was.
Ja, nou, maar het is wel heel vervelend als jij met je kind ergens op visite bent. En die is dan... Nou ja, dit valt dan nog mee. Maar ik bedoel, je hebt ook wel bepaalde woorden waarvan ik denk... Hè, in zo'n beat van ba 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 ke yo ke yo ke yo. Nou, doe dat maar lekker niet.
I like big butts and I cannot lie.
Zo, snap je? Ja, dat is toch wel heel erg.
En die kinderen worden ouder en heel langs gaan ze wel begrijpen wat ze zingen. En blijven het zingen omdat ze het altijd hebben gedaan.
Ja, tuurlijk. Dat is zoiets van, nou ja, weet je, dat moet kunnen, joh. Nee, dat... ik ben daar altijd best wel een beetje voorzichtig.
Met mijn kinderen heb ik daar inderdaad... Want ik ben... Ja, mijn kinderen deden het natuurlijk ook.
En, ja,
alle kinderen
die van mij ook.
Nou, ik zing anders nog steeds. I've got shoes, they're made of plywood. And I'm losing control. Ik verstond het gewoon niet goed. En dan,
ik heb ook, zing je wat anders. Als kind heb ik ook alle mogelijke rare teksten gemaakt. Omdat ik dacht dat het dat was. Gewoon mama appelsap. Aanvallende letteren wat dat betreft. Dat,
Ja, geweldig toch. Ja, maar dit is... Oké, maar mooie tekst.
Hele mooie tekst. Zullen we het een beetje over nieuws gaan hebben, zeg? We zijn de nieuwsprogramma.
Een hele lange lijst, hè?
Zoals altijd.
Ja, je hebt echt je best gedaan.
Heel A4'tje vol. Martijn heeft echt zijn best gedaan om nieuws te verzinnen.
Ja. Ja, de dingen gebeuren niet echt. Ik verzin ze.
Ja, het is helemaal mis met dengue op Bonaire, mensen.
Nee, dat valt wel mee.
Oh, het valt enorm mee met dengue op Bonaire. Slechts 3 mensen in het ziekenhuis. En daarnaast nog 176 andere gevallen.
79. Tenminste,
ja, nee, 79 als je die 3 niet meetelt.
Ja.
Oh, ik denk als je de 3 wel meetelt.
Maar er zijn heel veel mensen die... dit zijn de geregistreerde gevallen. Er zijn heel veel meer gevallen. Zelfs ook mensen die... heel veel mensen hebben gewoon geen last van dengue. Zeker als je de eerste keer krijgt, dan is het heel vaak zo dat je het gewoon niet eens door hebt.
Ja, het lijkt een griepje.
Het is een klein griepje, een beetje vervelend, een beetje pijn in je spieren en dat is het dan. Dienst Publieke Gezondheid die zegt van nou, er zijn best wel meer gevallen. Maar als je vergelijkt met Curaçao, waar het echt een uitbraak is en waar er op dit moment... heel veel mensen in het ziekenhuis liggen en ook 3 mensen zijn overleden, dan mogen we van geluk spreken.
Maar ja, overlijden, dat gebeurt eigenlijk pas de 3e keer dat je het krijgt. Hè? De eerste keer is een griepje, de 2e keer is wat heftiger en de 3e keer dan wordt het echt heftig.
Hangt er vanaf hoe het onderliggend leed is.
Ja.
En een 4e keer komt er niet meer aan.
Ik zeg nogmaals, het hangt er vanaf hoe het onderliggend leed is. Als je allemaal andere ziektes ook hebt. De 3 mensen die in Curaçao zijn overleden, waren alle 3 jonge mensen. Dus dat is wel vrij alarmerend. Die hadden wel alle mogelijke andere ziektes trouwens.
Juist.
En dan ben je dus, net zoals in de tijd met COVID, dan ben je gewoon, je hele immuunsysteem is dan gewoon een stuk zwakker.
Maar dat is denk ik of het dan een influenza is, of een dengue, of een COVID-variant. Ja. Je bent gewoon hartstikke ziek en jouw lijf kan dat op dat moment niet aan.
Je lijf is al enorm aan het vechten om te zorgen dat je op de been blijft. En dat even dat die extra aanval, die over, dat wordt niet meer getrokken.
Nee.
Dus, maar publieke gezondheid, en daarom is het wel belangrijk dat we het even aankaarten, zeggen van jongens, als je denkt dat je dengue hebt, laat je registreren. Want het beleid op dit moment, bij elk patiënt die aangemeld wordt, wordt er in de omgeving, gaan inspecteurs in de omgeving van de woonplaats van de patiënt kijken of er plekken zijn waar broedplaatsen van tijgermuggen zijn. Op deze manier zijn er al 400 plekken opgeruimd. Omdat ze dus heel gericht
rondom je huis.
Rondom de huis en gaan kijken van waar kan die besmetting vandaan komen. En dat gaan ze opruimen. Dus het is heel belangrijk dat als jij denkt van ik heb dengue, om dat wel te melden bij publieke gezondheid. Zodat er daar dus in de omgeving gezocht kan worden van kunnen wij plekken vinden die opgeruimd moeten worden.
En
daar gewoon alle beste manier om het te bestrijden.
Duidelijk. Geen water in je tuin. En maak je ook geen zorgen. Het is niet dat alle muggen die je tegenkomt echt een probleem zijn. Alleen de muggen die je overdag steken, en dat zijn tijgermuggen, kunnen het bij zich hebben.
Ik had laatst iemand die had zich... Die zag ik s'avonds. Die zei, ja, ik heb me ingesmeerd, want al die dingen. Ik zeg van, nou, s'avonds heeft het geen zin om je in te smeren, hoor. Want het gaat alleen maar over overdag. Besef dat goed. Het gaat inderdaad over de steken die je overdag krijgt. En dus moet je overdag je insmeren, in plaats van dat je gewend bent om je s'avonds in te smeren. Want ja, dan heb je muggen.
Ja. Het is een mug die alleen overdag steekt. En ook als je gestoken bent door zo'n mug, moet je niet meteen denken dat je dengue hebt. Het is maar een kans van 1 op 100 of zo dat die mug daadwerkelijk het bij zich heeft. En daarin heb je dan weer een kans van 1 op 100 dat je ook daadwerkelijk aansteekt. Dus je kunt je over het algemeen nog wel door ze laten steken. Maar je kunt ook pech hebben.
Liever niet.
Liever niet.
En als je gestoken bent en je hebt een dengue-besmetting, smeer je dan ook vooral heel erg goed in. Of in ieder geval bescherm jezelf.
Ja, want elke, dan ben je infectiehard.
Want elke tijgermug die jou dan steekt, die neemt het weer mee.
Ja, nee, maar dat, ja, ik zit hier alsmaar te knikken alsof we echt hier live tv hebben.
Dat werkt niet op radio.
Nee,
dat werkt niet.
Oké, bij deze, ik zit aandachtig te luisteren en te knikken. En volgens mij is wat jullie vertellen, is dat ook inderdaad een beetje het verhaal. En we hebben vooral ook van wat Michiel vertelt. Hè. Ik bedoel, het is niet zo dat elke mug of elke tijgermug die jou dan overdag steekt, dat je meteen dengue hebt. En misschien wordt je wel gestoken. Je krijgt misschien helemaal geen dengue.
Ga niet panikeren.
Nee, geen niet panikeren. Maar wel, ik denk de tip om toch wel te laten testen. En dan ook te gaan melden, zodat inderdaad ook rondom jouw huis of waar je je bevindt gekeken kan worden om toch eventueel dingen op te ruimen of te spuiten.
Ja.
Op dat moment, dat is natuurlijk wel heel prettig. En dat doe je vooral voor jezelf, maar nog meer voor de ander.
Ja.
En ook een goede tip, als je watertanks in je tuin hebt om je tuin te besproeien. Veel mensen vangen regenwater op om dat te doen. Zorg dat publieke gezondheid bij jou tabletten aflevert.
Ja.
Om erin te doen, om die larven te bestrijden.
Ja, gooi de goudvis in.
En goudvissen, ja, ja.
Ja, maar chloor is heel slecht voor je planten.
Dat ook,
is ook slecht voor je goudvissen. Echt,
maar we hebben het niet over liters bleek. Hè. En doe er wat overheen. Hè. Zo'n grote nylon doek en dat soort dingen.
Zijn een soort cirkeltjes. Ja. Soort kerstkransjes. Ik ga ze niet opeten als ik jou was. Die zijn onschadelijk voor planten en zo. Dus en ook niet giftig voor ons. Maar die gooi je in die tanks en dan zijn die helemaal larvenvrij.
Ja.
Nou, mooi. Volgens mij gaat het hartstikke druk worden nu. Waar ga je dat melden? Bij PG, publieke gezondheid?
Ja, je moet het melden bij publieke gezondheid. En dan moet je volgens mij naar Bonlab om getest te worden.
Mm-hmm.
Of ze komen, als je heel erg ziek bent, komen ze bij je thuis. Geloof ik zelfs. Maar in ieder geval, publieke gezondheid is veel aangelegen aan om in kaart te krijgen hoe het dan echt precies in elkaar zit. En ja, het is een hele goede gerichte actie. Hè, van alleen gaan kijken bij de plekken waar de zieken zijn.
Absoluut.
En, hoe zit het trouwens met Zika en Chikungunya in deze? Want dat zijn dezelfde muggen.
Het zijn dezelfde muggen. En zo. Ik wou iets zeggen, maar laat maar. Het komt op dit moment ook op Bonaire en Curaçao. Bonaire hiervoor, maar in grotere mate op Curaçao ook.
Ja, daar is, zijn die ziektes ook nog steeds... Nou, dan zullen wij ook wel aan de beurt zijn. Als het op Curaçao gebeurt, komen wij er meestal vlak achterna. Wat ook op Curaçao gebeurt, is heel veel vuurwapens in omloop. En dat is hier ook het geval, hè?
Er zijn veel vuurwapens in omloop. En dat is best wel heel erg zorgelijk.
Hoe weten we dat eigenlijk?
Omdat er steeds meer gevallen zijn van dat mensen, ook politie... gevallen tegenkomen waar vuurwapens zijn. En het wordt ook gewoon... Het is een artikel uit de Bonaireano, uit de krant... Waarbij inderdaad gekeken is en ook mensen ook gewaarschuwd hebben. En ze hebben ook met mensen gesproken. Maar ja, er zijn gewoon heel veel wapens op dit moment. En je kan er heel makkelijk aankomen. En er zijn zelfs ook heel veel oude en defecte wapens in omloop. Die levensgevaarlijk zijn. Ja. Ook voor de mensen die ze afvoeren.
Ja, als je mee schiet, kan dat ding in je gezicht ontploffen.
En zij, er wordt ook in de Bonaireano gezegd, ik weet niet of dat waar is, maar ik citeer maar eventjes. Is dat er heel veel schietincidenten zijn die niet in de publiciteit komen. Er is pas ook weer een man geweest die in een bar met een vuurwapen heeft staan zwaaien. Dat is nergens in de publiciteit geweest. En waarom dat is dat gestilgehouden wordt, ik weet dat niet. Of het waar is, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ik citeer dit artikel. Maar ook politie maakt zich zorgen over het feit van dat er... vorige week zaterdag een paar agenten die in vrije tijd in de binnenstad in Playa waren... en daar iemand voor een uitlandsgelegenheid een pistool in zijn broeksband zag steken. En wat dan een agent hoort te doen, gewoon zeggen... sorry, maar dan hebben we dus nu even dienst. En ze hebben die man gearresteerd en hij bleek inderdaad een vuurwapen te hebben.
Ja.
Dus het lijkt erop alsof het in het uitgaansleven steeds normaler wordt om een wapen bij te hebben. Een mes of een vuurwapen of een bijl, weet ik veel wat. In ieder geval, het blijkt steeds gewoner te worden.
Een bijl? Ga vanavond naar de disco even mijn bijl oppoetsen. Wat is dat?
Nou, waarom? Waarom doe je het?
Ja.
Ja, maar dat überhaupt. Maar ik denk wel, ik herken wel iets in wat jij zegt, Martijn. Het alsof het bijna normaal is. En ik zat te bedenken, hè, als je het hebt over stilhouden, ik heb werkelijk geen idee... Maar op een gegeven moment is het misschien ook wel dat het helaas normaal... Niet normaal, maar dat het niet meer... Kijk, een paar jaar geleden hadden we echt zoiets met z'n allen op Bonaire. Weet je, wat gebeurt hier allemaal? Weet je, dat waren we helemaal niet gewend.
Nee, maar
als het nu keer op keer op keer... dan krijgen wij misschien met z'n allen ook zoiets van... Oh ja.
Nee, maar het was altijd hetzelfde. Eens in de 4, 5 jaar waren een paar tieners... die hadden hun handen op een gun weten te leggen. En die gingen een paar keer atraco's... gewoon winkels overvallen. Dan hadden ze wat dingen, hadden ze wat geld. Iedereen kon het zien. Politie pakte ze. En dan was het weer een paar jaar stil. Totdat er weer een paar tieners waren die te jong waren... om zich te herinneren hoe het afgelopen was met de vorige, die hebben dan weer een gun. En die gaan het weer doen. En dat is wat eigenlijk het enige wat er gebeurde. Gewoon eens in de 3, 4 jaar of zo was dat raak. Maar ja, vuurwapens meenemen om uit te gaan. Waarom? Het is niet onveilig of zo op dit eiland.
Nou, het wordt onveilig.
Het wordt op deze manier onveilig.
Ja, het wordt onveilig
als iedereen dat meeneemt.
Ja, toch?
Dat is, maar goed.
Maar als een soort binnen jongeren, vooral jongens... Laten we eventjes dat heel duidelijk benoemen. Een soort macho ding wordt om een vuurwapen bij je te hebben. Ik ben bang dat je het daarin moet zoeken.
Dan werd het maar eens een keer macho om gewoon condooms bij je te hebben. Wat dacht je daarvan?
Nou, dat zou heel wat ellende ook voorkomen. Nee, maar dit is waarschijnlijk wel. Kijk, je wordt natuurlijk toch beïnvloed. Jonge mensen worden beïnvloed. Dat zal zeker een rol spelen. Elke videoclip op TikTok. Het is allemaal hartstikke taf en stoer. En dat zie je dan. En als dat jouw normaal is. Of je wil je daarin identificeren. Ja, dan krijgen we dit soort idiote praktijken. Waarbij ik me wel altijd afvraag. Oké, ik weet het. We zijn een eiland. En ik weet dat we ook op heel veel plekken leuk met een bootje ergens kunnen komen. Maar ik meen toch ook wel te kunnen zeggen dat controles bij douane, de kustwacht... Er wordt best wel veel onderschept en heel veel gecontroleerd. En dan denk ik, hoe krijgen mensen dit in godsnaam voor elkaar?
Nou, ze krijgen
om die zooi binnen te halen.
Kennelijk krijgen ze het voor elkaar, want
blijkbaar,
ze zijn er.
Echt blijkbaar. Dat vind ik echt wonderbaarlijk.
En met het vliegtuig komt het niet. Daar kan je bijna zeker van zijn. Daar zijn de controles zo
streng. In elk geval niet met de reguliere... Absoluut. Dus ja, ik vind het... het is geen fijne ontwikkeling. Sorry.
Ik moet wel eventjes daarbij melden... dat ik op een gegeven moment... dat was rond de jaarwisseling... hier dat er een paar gekken, weet ik veel, op de 14 januari of zo stonden de boel op te blazen met vuurwerk. Mm-hmm. En ik zeg, ben je wel even lekker om dat halverwege januari nog te doen? En dat waren gewoon Hollanders. En die hadden dat gewoon, die zeiden van ja, dat hebben we meegenomen in het vliegtuig. Ik denk van nou, dan hebben ze het vliegtuig ook niet zo heel goed gecontroleerd.
Nou ja, de vliegtuig tussen Curaçao en Bonaire, die worden inderdaad niet zo goed.
Nee, dat is waar. Maar goed, vuurwapens zijn dus een probleem al hier. En weet je wat, dan draai ik gewoon Divine.
Debatteren, dat is het met elkaar oneens zijn. Staan voor je mening, maar respect hebben voor elkaar en samen zoeken naar de waarheid. Zaken die onverbrekelijk verbonden zijn met het fenomeen dat wij democratie noemen. Maar die democratie moet beschermd worden. Vrijheid komt niet vanzelf. Daarom is voor de Partido Democratico Boneriano de onafhankelijkheid van de pers heel belangrijk. Zij zijn de waakhonden van de democratie en moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. They keep us honest. Ook de politiek zelf heeft daar een rol in te vervullen. Daarom zet de PDB zich actief in voor de bescherming van de onafhankelijke journalistiek op Bonaire. PDB, voor een rechtvaardig en duurzaam Bonaire.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen.
Je luistert nog steeds naar Megahit FM 101.1 op de klippen live vanuit Trocadero hier in Kralendijk. Er zit een nieuwe gast aan de tafel, Martijn.
Ja, dat weet ze. Judith alles van.
Oh ja, nu wordt
het Judith heeft het geregeld.
Ja, ik heb dit geregeld in die zin. Stukje cultuur. En dat kan ik dus niet loslaten. Sluit mooi aan op onze allereerste gast, Jitske bijvoorbeeld. En ik heb gevraagd aan Zegni Bernardina van ACE Foundation om aan te schuiven. En in zijn hele drukke programma heeft hij daar tijd voor gemaakt. Want hij heeft het ontzettend druk al een paar weken. En aankomende weken helemaal. Want er gaat een, voor mij althans, fantastische voorstelling plaatsvinden op Bonaire. Wat best wel bijzonder is.
Ja, dit is...
Dus dat?
Dit is niet zomaar wat.
Nee, dit is zeker niet zomaar wat.
Het is een topnaam die hier gehaald wordt.
Dit is echt een topnaam die hier gehaald wordt.
Want waar hebben we het over, zegt Nie?
We hebben over Iselin Calister met haar mooie voorstelling Bon Dia, Goedemorgen. Speciaal voor onze kinderen. Maar ook wij die nog lang niet zo oud zijn.
Nou ja, wij oudgedienden kennen die naam wel.
Juist, we kennen die naam. En de liedjes die ze gaat presenteren in haar concert zijn liedjes die we allemaal als kinderen hebben gezongen. Dus dat wordt zeer bijzonder om in een familie samen met je kind.
Ik ben niet hierop gegroeid. Dus het is voor mij een onbekende naam.
Iselin?
Ja.
Oké.
Dus leg aan mij uit waarom zij zo bijzonder is.
Ja, leg het eens uit zo dat Martijn het begrijpt.
Nou, Iselin is begonnen vanaf toen ze kind was. Was ze al een ster. Want ze zong bij een van de mooiste kinderkoorgroepen. Die heette Perlitas. Onder begeleiding van Rudy Platen. Rudy Platen is een troubadour, is een hele bekende muzikus op Curaçao.
Martijn, die ken je toch wel, hè, Rudy Platen?
Nee.
Oké, we gaan even aan de indoorkring beginnen. Oh, dank je, Jos, dank je, Jos. Oké.
Zelfs dan zou ik hem kennen, zou ik nu nee zeggen. Nee, okay. Jij gaat uitleggen.
Ja. Nee, nou, ik hoef niet te zeggen. Ik bedoel, dat kan zeg niet wel beter. Maar Rudy Platen, dat zijn wel inderdaad echt iconen. Iconen van de muziek. Zo muzikaal, zulke prachtige liedjes en hoe zeg je dat? Mooi gecomponeerd.
Ja. Classics.
Classics.
Ik ben ermee opgegroeid.
Juist, ik zat, dank je, Michiel.
Ik woonde op Curaçao en gewoon op Radio Hoyer. Ik kreeg dat altijd te horen.
Ja, en ze hebben zelfs laatst een documentaire gemaakt over hem.
Ik heb hem gezien. Ja. Juist. Ja.
Atardi. Want hij heeft een hele mooie liedje. Wij zingen het allemaal. Het is een soort volkslied van Curaçao.
Ja.
Atardi Corsota Bonita. En soms zingen ze ook Atardi Boneiruta Bonita.
Correcto.
Maar het is een hele echt een mooie... Ja, ik noem het een soort troubadourslied. Daar is Iselien ontdekt en opgegroeid. En daarna, een van de momenten waar Iselien terugkwam op Curaçao, was de Tumba Festival. En ze werd aangevraagd door nog een bekende muzikus, Gilbert Durang, om mee te doen met een compositie van hem. En Iselien die kwam één dag voor de Tumba, heeft de Tumba een beetje geoefend. En op het podium, en het was meteen raak, en ze was Tumba koning. En dat was de tweede moment dat Iselien weer, zeg maar, een idool werd op Curaçao.
Maar in Nederland is ze ook al jaren een gevierde jazzzangeres.
Ja, ze is een jazzzangeres. Dus Noordzee, heel bekend op het Noordzee podium.
Ja, het is echt geen nobody. Dat is heel belangrijk dat we dat eventjes ons beseffen. Want, ja. En nu komt ze dus hierheen om deze liedjes te zingen.
Ja.
Want ze heeft ook nog een... het was geloof ik net geen top 40 hit. Want anders had hij op mijn harde schijf gestaan. Ze heeft ook nog gezongen met Fresco. De rapper Fresco. Circles heette dat in het Nederlands. En ik heb begrepen, ze doet ook nog een solo versie daarvan. Circulo.
Mm-hmm. Ja, Circulo.
Onder de jeugd kan ze wel degelijk ook nog wat bekender zijn dan Martijn denkt.
Ja, ze is overal. Ze is bekend bij de kinderen, ze is bekend bij de jongeren, bij de ouderen. We hadden geprobeerd om... eigenlijk wouden we ook Tula en Juliet presenteren meteen. Twee vliegen in één klap. Maar we hebben toch bedacht, weet je wat, we gaan proberen om later in het jaar nog eens een keer te komen met Tula en Juliet. Maar dan kunnen we het ook een beetje combineren met de slavernijverleden van Bonaire.
Ja, ja.
Dus Tula is een beetje meer Curaçao's. Dus we dachten, oké, we kunnen geen Curaçao presenteren zonder Bonaire. Dus daar gaan we nu aan werken. En dan brengen we haar hoogwaarschijnlijk terug in het najaar voor Tula en Juliet. En dan gaan we het combineren met Bonaire slavernijverleden.
Fantastisch. Ik vind het echt te gek. Ik heb hier wel wat van haar. Ik heb hier Sosika Tamil. Een van haar Papiamento liedjes. Want ze heeft heel veel in Papiamento gezongen.
Ja.
Doet ze ook in Nederland met veel succes. En ik denk dat het wel goed is als we daar eventjes naar luisteren. Gewoon eventjes, zodat je weet waar we het over hebben als je geen idee hebt wie Iselina Kalister is. Iselina Kalister en Sosega Tamio. En ik heb geen accentjes hier in beeld, dus daarom zei ik het er net verkeerd. maar ze komt dus hierheen, maar ze komt niet met een hele band, neem ik aan. Want we horen hier natuurlijk een hele band. Het klinkt ook bijna, het is wel grappig, het is echt een kruising tussen Braziliaans en Curaçao. Ja. Want Jordi Quarta er heel mooi doorheen natuurlijk. Ja. Maar ze komt met een pianist, heb ik begrepen.
Ja, zij komt met Thijs Borsten. Dus, Thijs Borsten heeft een productiebedrijf, of maatschappijbedrijf, waar hij heel veel theatervoorstellingen maakt.
Nou, die naam die ken ik weer wel.
Ja.
Hey, you're on board. Goed zo.
Ja, you had me at Borsten.
Dus Thijs Borsten en Iselien zijn een soort koppel geworden van het theater. En ze maken de laatste tijd heel veel dingen samen. Waarvan Bondia Goedemorgen is een van die voorstellingen dat ze speciaal voor kinderen hebben gemaakt. Dus Iselien heeft samen met Thijs de oude traditionele kinderliedjes van Curaçao een hertaald. Een nieuwe een remix, een nieuwe versie van gemaakt. Waarvan de kinderen beide talen leren. Dus ze zingen zowel Papiaments als de Nederlandse hertaling van het liedje.
Oh, wat leuk.
En dat gaan ze presenteren. Dus Thijs komt met Iselien. Ik weet niet zeker of ze komen met een percussionist erbij. Maar het wordt een theatrale voorstelling. Dus waar ze die liedjes gaan zingen. Maar Iselien gaat ook dingen vertellen rondom die liedjes.
Hartstikke leuk.
Heel erg leuk.
Ja, we moeten gewoon kinderen gaan lenen. Want dan heb je een excuus om daar naartoe te gaan.
Nee, je kan gewoon een kind worden.
Wij zijn mannen, dus we blijven kinderen.
Oh, jullie bij. Oké, okay, ja. Dan hoef ik niks te lenen. Dat is dan klaar.
Bovendien vinden we onszelf de pers. Dus dan vinden we dat we daar als persmuskiet heen moeten.
Oh ja.
Ik zit helaas in Nederland alleen.
Oh, maar ik kan misschien wel gaan. Mag ik gaan dan als pers?
Van mij mag je gaan als ik je handje mag vasthouden.
Ja, dat is
wanneer is het?
Dat is de vierde. April.
4 april. Dus
op een donderdag.
Dat is, dan vlieg jij, hè, Martijn?
Twee dagen ervoor al.
Oh, twee dagen ervoor.
Ja, je bent het niet.
Dat is op een donderdag. Ja. Nou, dan moet ik kunnen volgens mij.
En dan hebben we twee voorstellingen, want het is vakantie. En er zijn heel veel vakantieplannen. Dus we hebben dan meteen aan de vakantieplannen de naschoolsters die blijven draaien. Gedurende de vakantieperiode willen jullie komen kijken. Nou, we kregen meteen reacties. Dus dan hebben we een voorstelling in de ochtenduren gezet. Van 10 uur tot 11 uur. En dan mogen de kinderen die niet via een opvang komen, die kunnen ook komen met hun ouders die als ze vakantie hebben. En dan 's avonds hebben we 6 uur een voorstelling voor kinderen, voor de hele familie.
Oké, dan gaan wij 's avonds, oké?
Wij gaan 's avonds. En waar moeten we naartoe? Want waar is de voorstelling?
Het gebeurt bij Jan Bonaire. In de mooie, leuke zaal van Jan Bonaire. Die heeft zelfs nu airconditioning. Dus,
wauw, ja, want die hebben ze gepimpt, hè?
Ja, ze hebben
ik ben zo gepimpt. Ik ben daar nog niet geweest.
Nee, dus ik ook niet. Ik weet wel dat ik daar in het verleden heel erg veel heb gezweet.
Ja. Nou, kilo's kwijtgeraakt.
Nu hebben ze airco en de zaal ziet er fleurig uit. Ja, dus daar gaat het gebeuren.
Waar kan je de kaart krijgen?
De kaarten zijn verkrijgbaar bij Delmar Bookstore en bij Lisa Convenience Store.
En jij hebt ze bij je nu, toch?
Ik heb ze nu niet bij me, want ik had ze wel, maar ik heb net gebracht. Maar mensen kunnen mij wel via mij ook reserveren. Ze kunnen een WhatsApp sturen naar 790-0155.
Oké, bij deze bestellen Judith en ik 2 kaarten.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Want het is sowieso natuurlijk Iselien. Maar jij bent ook van Ace Foundation. Ik bedoel, je zit hier nu. Ja, sorry. Ja, gaan we even meteen. Ik ga je claimen. Want dat vind ik ook zo'n onwijs leuk project. We zaten eigenlijk net als er dan reclame en liedjes gedraaid worden. Mm-hmm. Over de noodzaak van een theater. En ik denk dat wij hier allemaal aan tafel vinden dat die noodzaak er is.
Hey, ik kom uit het theater.
Dus, ja, daarom. Dus dat is gewoon. Dus je hebt hier al allemaal meedenkers. En, mm-hmm. en als je trekkers en duwers nodig hebt, dan denk ik dat je aan deze goede tafel zit. Maar je hebt Ace Foundation. En Ace Foundation doet alles met kinderen en theater. Alles wat te maken heeft met bewegen, dans, nou, noem het maar. Klopt toch?
Nou, niet echt met kinderen, maar we zijn begonnen met kinderen. Want we denken, daar zit nu een goede basis om erop te groeien. Maar we gaan langzamerhand ook. We werken nu ook met tieners. We doen de kunstbende Gang di Arte. Dat is ook tieners van 13 tot en met 18.
Wat een letterlijke vertaling is van de Nederlandse kunstbende.
Correct, juist.
Gang di Arte, dan moet ik toch opeens weer denken aan die vuurwapens.
I know you. Oh,
daarom zetten we die arte achter. Hè?
Ja,
heel goed.
Heel goed idee.
Ja, dan als je deel wil zijn van een bende, dan moet je bij de kunstbende zijn. Period.
Helder.
Dus, en we gaan ook nu theater maken met volwassenen. Dat is ook de bedoeling. Langzamerhand groeien. Maar wij zijn aan het werken aan het gedeelte dat niet een gebouw is. Dus we zijn mensen aan het voorbereiden dat als de gebouw er komt, dan kunnen we invulling geven aan het gebouw.
Je bent me net voor. Ja. Want ik, vanaf het moment dat ik hier woon, heb ik zoiets van, waarom is hier geen goed theater?
Ja, en daar zijn we nu aan het werken, om gewoon theater. Je kan overal theaters doen. Hier staat er een mooie podium. We hebben theater gespeeld bij The Beach. We kunnen overal. Maar natuurlijk, als je een state-of-the-art nieuwe theater hebt...
Een dedicated theater.
Dat ja, is wel, dan kan je veel meer dingen doen.
Met 25.000 mensen is daar echt wel echt behoefte aan.
Ja, tenminste een kleine van 150, 200 man.
Ja.
Dat doet het.
En dat kost ook geen kapitaal?
In
vergelijking met
grote kijk, we kunnen beginnen met een
openluchttheater. Ja.
Ik heb in Nederland een paar keer meegeholpen om theaters te bouwen en te ontwerpen en in te richten.
Ja.
Zo'n theater van zo'n grootte, dat is nog, daar zijn de fondsen voor te vinden.
Juist, en het is makkelijk te doen. Alleen hoop ik wel dat er ook geïnvesteerd blijft worden in de makers. In degene die daar moeten gaan staan. Zelfs de technicus. En daar hebben we een hele mooie programma gemaakt.
Ja, zo'n gebouw neerzetten is leuk, maar daarna moet het ook geëxporteerd worden. En daar heb je dus een lopende begroting voor die gewoon door over 10 jaar gaat.
Juist, en dat zijn wij als ACE. Dat willen we doen. We willen gewoon werken, investeren in de mens. Dat we later acteurs hebben, zangers hebben, dansers hebben. En zelfs technicus die met lampen en geluid kunnen werken. En dan hopen we dat langzamerhand dat gaat gebeuren. We hopen zelfs. Eigenlijk is mijn idee dat het een soort mbo, hbo theaterschool wordt. En dat het dan meteen ook de bevolking levert. Dus dat is eigenlijk de visie van
ACE. Dan heb je me helemaal.
Ja, zie je wel, ik wist het. Dit is gewoon een hele goede ontmoeting.
Want ik heb hier de mediaopleiding op gezet. Voor het mbo.
Nou, ja, Martijn heeft hier vochtige oogjes van.
Ja.
En misschien voor mensen die Zegni nog niet helemaal kennen. Zegni, want waar liggen jouw roots op dit gebied althans, op Curaçao? Kun je dat nog...
Curaçao eigenlijk mijn laatste... periode waar ik dichtst bij de kunst was. Ik was artistiek leider bij Theater Luna Blauw. En ik heb de jeugdtheaterschool Latin de Chaux gedraaid. En daarna werd ik directeur ook van Theater Luna Blauw. Maar mijn voorperiode was... Ik heb Brochet Dance and Art Academy opgericht op Curaçao. En dat was een van de meest populaire dansscholen op Curaçao.
Dus om even...
En Bonaire.
Ik bedoel, Isaline komt, dat is een naam. Maar ik denk dat we ook, vooral mensen die dat niet weten... We hebben wel iemand hier aan tafel die, als hij zegt van... dit wil ik gaan doen en kunnen we daar naartoe gaan. Je hebt wel een plan en een visie.
Ja, de visie is groot. En ik moet zeggen, Isaline... Ik heb goede contact met Isaline, met de mensen die rondom Isaline werken. Tanya Cross ook. Dus dat zijn mensen waar ik opgegroeid mee ben. En ik heb gekozen om de productiegedeelte te gaan doen.
Kunnen niet heel veel voor je doen. Maar we kunnen je een stem geven. Ze kunnen jou een plek aan de tafel geven.
Ja, dat ben
maar
ik heel
alles,
blij
mee. Alles wat bedoel, ja.
Je hebt ons.
Ja, je hebt mij in ieder geval.
Een van de leuke dingen dat ik dacht dat misschien kunnen we een keertje doen. We zijn jongeren nu aan het opleiden. Voor radio DJ. Dus dat ze DJ's kunnen hebben. We hebben één jongen die nu heeft een training gehad. En misschien is het leuk dat hij een dag ook een workshop krijgt. Ja.
Ja, die kan een keer als tafelgast erbij.
Ja. Ja.
Super.
Okay. Dat is hartstikke leuk.
Mooi.
Bij deze een open invitatie.
Dankjewel.
Oké, wij gaan even verder. Zegni, fantastisch om te horen dat Isaline komt. Nog beter om te weten dat Zegni blijft. Mm-hmm. hou ons op de hoogte wat je gaat doen met ACE. En je bent welkom aan deze tafel. Te alle tijden dat je wat te vertellen hebt.
Je bent welkom met afspraak en zonder afspraak.
Ja, nou, precies.
Van harte bedankt voor jullie de kans dat jullie hebben gegeven om mij aan Bonaire te laten weten dat Isaline komt.
Ik draai nog even één plaatje van Isaline. Dat is een Nederlandstalig liedje. De lucht zit nog vol dagen, heet dit. Nogmaals, Isaline Calister, 4 april te regelen via 4, toch?
Ja, 4 april. 4 april.
4 april.
Ja, ja. Oké, okay, ja. Ik stak mijn vingers omhoog en ik doe meteen hier allemaal broa. Iedereen is in de war. Sorry. Nee, ik doe even niks.
Zoveel invloed heb jij hier.
Nee, juist. Ik ga gewoon lekker relaxed, chill luisteren naar Iselien.
4 april, tickets te regelen via Ace. Moeten we nog één keer een telefoonnummer noemen?
790-0155. Anders bij Delmar of bij Lisa Convenience Store.
Precies. Nou, meer hoef je niet te weten. Hier is Iselien Kalisser nog een keer.
Dan moet je hem gewoon even opzetten.
Is dat dan?
Oh ja, sorry.
De lucht zit nog vol dagen van Iselien Kalisser. Volgende week, dus 4 april, live te zien in Jong Bonaire. En kaartjes zijn te krijgen bij Delmar en wat was het?
Lisa Convenience Store.
Lisa Convenience Store, inderdaad.
We zijn nog met telefoonnummers bezig. Ik kreeg net het verzoek om alsjeblieft het telefoonnummer voor die agent is te halen.
Voor het inderdaad missen die Consentia Station. Het is Curaçao, dus het is +5 999 510 0635.
Ja. De flyer van dit evenement komt bij ons op de Facebookpagina van Op de Klippen te staan. Daar staat het nummer ook op.
Ja, super.
Oké. Okay.
Wat hebben we eigenlijk veel te doen, hè, op Bonaire? We gaan eten en we gaan het ergens zinnigs over hebben. We hebben Iselien. En dan zijn er toch nog steeds mensen die zeggen van... Bonaire ta laf. Of weet je,
ja, dat is
echt
flauwekul.
Maar totaal niet meer.
Het punt is gewoon, je moet er zelf achteraan.
Ja.
Het is er allemaal. Maar je moet er zelf achteraan. Over zelf erachteraan gesproken. We hebben nieuws heet van de pers.
Ja, dan begin ik eerst met een niet heet van de pers. Maar het heeft er wel mee te maken. Het gaat over de airambulance. Félicion Mariadal en SARPA, de nieuwe provider voor airambulances, die hebben een aantal weken geleden een kort geding aangespannen tegen de minister van Transport in Curaçao en de luchtvaartautoriteiten, van dat er een regeling moet komen dat SARPA tussen de verschillende Caribische eilanden kan vliegen. Want dat mag niet, want dat is binnenlandse vluchten en dat mag een buitenlandse maatschappij niet doen. Van de week is daar uitspraak over geweest. En de uitspraak,
nou ja, de uitspraak was... We doen geen uitspraak.
De uitspraak is van dat de rechter zegt dat zij geen uitspraak kan doen. Omdat het een heel verhaal wat zij heeft. Zeer uitgebreid. Waar zij zegt van de brieven die geschreven zijn vanuit de luchtautoriteiten en de minister zijn waarschuwingen. Zijn geen bevelen, zijn geen verboden, maar zijn waarschuwingen. Van als je dat nog een keer doet, dan gaan we maatregelen nemen. En aan de hand daarvan wilde Mariadal en SARPA een tijdelijke regeling dat er wel gevlogen zou kunnen worden en dat zij dus niet beboet zouden kunnen worden. De rechter zegt nu van nee, dat kan niet, want ik kan niet op een waarschuwende brief een regeling gaan baseren. Dus eigenlijk zegt ze daarmee van ga terug aan de tafel en ga met elkaar praten.
Ja.
En de grote grap is daar ook bij van dat zij dus ook zegt van omdat er geen uitspraak is gedaan, kan er ook geen hoger beroep plaatsvinden. Want er is geen uitspraak gedaan.
Ja.
Alleen kan er een hoger beroep aangetekend worden op het feit van dat ze geen uitspraak heeft gedaan.
Ja, maar de vraag is natuurlijk wel, hoe nu verder?
Hoe nu verder? Nou ja, hoe nu verder? Er is een andere maatschappij die waar ze al heel lang hebben meegevlogen, Medicare, die het wel mag doen.
Ja.
En eigenlijk tussen de regels door bij het vonnis raadt in feite de rechter aan van jongens, ga weer om tafel zitten en regel dit.
Ja, maar Medicare ondertussen, die zijn al doorgegaan. Die
hebben drukker dan ooit.
Hartstikke druk.
Die hebben drukker dan ooit. De ruimte is ingenomen door de andere landen in het Caribisch gebied. Die zeggen, zijn jullie vrij?
Ja, die vliegen gewoon elders nu.
Ja. Ja.
Dus die hebben eigenlijk niet eens meer tijd om dat te doen.
Nou ja, goed. Het is een Curaçao's Bonaireaanse maatschappij. En ook de mensen die daar werken hebben gewoon gezegd van... ja, hé jongens, als we het voor het eigen eiland kunnen vliegen, dan gaat dat voor. Maar ze zeggen van ja, we lijden er niet onder. Het gaat eigenlijk beter dan ooit. Dus als er nu afspraken gemaakt moeten worden, is de grote kans dat ze zeggen van ja, maar dan wel voor de hoofdprijs.
Ja, inderdaad. En dat geef je niet eens ongelijk. Maar er is nu wat gebeurd.
Er is wat gebeurd. Ik kreeg net een berichtje binnen. Namelijk dat alle mensen die hiermee te maken hebben. En hier ook als journalistiek oogpunt zich mee bemoeid. Hadden echt constant van waarom? Waarom gebeurt dit? Waarom moet er opeens een SARPA ingehuurd worden? Waarom vooral heeft Marie Dal en ook het ZJSN in feite, want ze verbieden het niet. Ik bedoel, ze houden zich buiten verder. De behoefte om een eigen vliegtuigmaatschappij op te richten.
Ja, maar nu is de aap uit de mouw?
De aap is een klein beetje uit de mouw als je tenminste het ding een beetje aan elkaar koppelt. Er blijkt namelijk er een pilot te komen voor elektrisch hybride vliegen tussen de verschillende eilanden, de ABC-eilanden. En daar komt een post vrij van 6 miljoen.
Aha.
En daar zijn de ministers die aan het zoeken van waar houden die 6 miljoen. Er is namelijk een maatschappij in Amerika volgens mij die een toestel waar echt gewoon in getransporteerd kan worden. Want in de huidige volledig elektrische toestellen kan je 1 of 2 personen in vervoeren. Dan ja, kan je geen ziekenhuis.
Die dan ook nog moeten trappen.
Ja, zo ongeveer wel. Ze gaan hybride. Dus deels is het nog steeds op benzine en deels gaat het op elektrisch. En daar kan je zo ongeveer 45% uitstoot mee verminderen. Wat behoorlijk veel is natuurlijk. Als je even de dingen aan elkaar kopt, van 1 plus 1 is 3. Ik weet dat niet kan. Ga je opeens begrijpen waarom opeens het ziekenhuis en mensen die met het ziekenhuis te maken hebben opeens vliegtuigmaatschappijen aan het oprichten zijn. Ja, dat is om die fondsen binnen te halen natuurlijk. En op die manier ook te zeggen, van ja, dan hebben we gelijk een tool voor die elektrische hybride vliegtuigen, namelijk ziekentransport.
Ja, maar het is dus gewoon een stukje winstbejag dit.
Het is fondsen binnenhalen, laten we het zo zeggen. Ik bedoel, het ziekenhuis is een stichting, dus die mag geen winst maken. Maar het is wel om fondsen binnen te halen, ja.
Ja, dat is toch wel een beetje een, hoe noem je dat? Een skelet in de kast? Of een
lijk uit de kast.
Een aap uit de mouw.
Uit de mouw. Het zijn twee losse berichten, maar ja, die koppel je natuurlijk wel vrij makkelijk aan elkaar op deze manier. En als we het niet goed hebben, dan willen we graag de volgende keer dat we weer live zijn. Want dat is niet volgende week. Graag iemand van het ziekenhuis weer hebben waarom dat niet waar is.
Ja, maar goed, mensen van het ziekenhuis die komen bijna nooit. Die hebben zoiets, nee. En niemand mag praten. En zo. Maar ja, het is wel zo dat... Zoals gezegd, de monkey is out of the sleeve.
Ja. Dus dat wilde ik nog even vertellen. Ik kreeg het net binnen.
Ja, nou ja, daarom luister je natuurlijk naar Op de Klippen, Megahit FM 101.1. Ga ik een plaatje draaien of hebben we nog meer nieuws?
We hebben nog wel meer nieuws. Even kijken. Jorien Wuiten.
Jorien Wuiten, ja. Ook wat mij betreft op de shortlist voor gezaghebber.
Absoluut.
Als zij een beetje parlement spreekt, dat weet ik niet.
Kan je altijd leren.
Dat kun je leren natuurlijk. Ja. Hè? Luister naar Iselien.
Ja.
Komt vooral 4 april.
Willen we allemaal leren en dat we ervoor betaald worden om het te leren.
Ja, maar ze is in ieder geval benoemd als kroonlid van de SER. De SER is de Sociaal Economische Raad in Nederland. Dat is een adviesraad aan parlement en regering over sociaal-economische onderwerpen. Daar zit 1/3 van de leden zijn werknemers, 1/3 van de leden zijn werkgevers en 1/3 zijn overheid. En dat zijn de zogenaamde kroonleden. Die worden officieel benoemd door de koning op voorspraak van de ministerraad. En zij is dus nu benoemd, ja, nog niet benoemd, maar voorgedragen aan de koning als een van die kroonleden. Met ook heel duidelijk de reden van met haar kennis over het Caribisch gebied. Want zij is gevolgmachtig minister van Sint Maarten geweest. Ze is maar eigenlijk 2,5 jaar Tweede Kamerlid geweest. Maar wat zij in die 2,5 jaar voor elkaar heeft gekregen, dat hebben alle mensen die ervoor in 11 jaar niet voor elkaar gekregen.
Nee, dat was heel opvallend wat zij voor elkaar kreeg. Ja.
Daar mogen wij hier haar ontzettend dankbaar voor zijn. Want zonder haar aanjagende werking was dat nooit gebeurd.
Nee,
daarom is het ook heel erg jammer dat ze uit de Tweede Kamer is.
Ja.
Ja. Zeker.
Maar denk jij dat ze wat voor elkaar gaat krijgen?
Nou ja, kijk, zij kan in ieder geval in de SER, ook met wetten die aangenomen worden, constant op de hoede zijn van, hey jongens, gaat dit ook nog wel over het Caribisch gebied?
Ja, nou ja, laten we hopen dat ze daar even goed een harde stem heeft.
Het is een eigenwijze dame en dat bedoel ik als een compliment.
Ja, ik kan me voorstellen dat het is ook eervol.
Ja. Het is een eervolle
baan. Het is echt een eervolle baan.
Ja, ze is kroonlid.
Ja, en dat verdient zij, vind ik, ook.
Ja.
Dus vanuit daar. En ik kan me voorstellen dat zij absoluut zich hard gaat maken. En ook weer niet alleen de Kamer kleurt, maar ook de SER kleurt. Zoals dat dan mooi genoemd wordt. Dus
nou ja, ik verwacht het wel dat ze dat gaat doen.
Ja, ik denk het ook.
Ik denk dat je daar wel vertrouwen in mag hebben dat, dat zij dat gaat doen. En ze is voorgedragen door Van Huffelen. Nee, door Schouten, sorry. Het is voorgedragen door Schouten. En de ministerraad heeft dat overgenomen. En Schouten heeft natuurlijk vanuit de Tweede Kamer heel veel met te maken gehad. En kennelijk is iets van, nou jongen, joh, daar kan jij dus goed werk doen.
Ja. Nou ja, dat is heel. Ik vind het positief
ik
nieuws.
Ook, ik ook.
Ja, fantastisch.
Wat niet zo positief nieuws is, is dat KNMI ook rekent dat het komende orkaanseizoen dit jaar ongekend actief zal gaan worden.
En wat betekent dat dan voor ons? Want we weten, orkaan denken we met z'n allen meteen aan de bovenwinden en aan Sint Maarten en alle ellende op de eilanden. Maar wat zou dat kunnen betekenen?
De hurricane belt is aan het verbreden. Okay. We hebben vorig jaar al gehad dat er een orkaan voorbij kwam ten zuiden van ons.
Mm-hmm.
Met de opwarming van de aarde en natuurlijk ook de Caribische Zee gaat dat betekenen dat we meer orkanen gaan krijgen. En dat die orkanen dus ook over ons heen gaan komen. Vroeg of laat zijn we aan de beurt.
Kijk, vorig jaar was het dan zeer actief. Toen zijn wij buiten schot gebleven. Dat ging allemaal naar het noorden toe. Ongekende situatie. Omdat er 2 of 3 orkanen vlak naast elkaar ontstonden. En dat er dus ik geloof, iets van 6 orkanen gegeven tegelijk in het Atlantische bassin waren. Mm-hmm. Dat komt normaal gesproken nooit voor. Maar er was nog een remmende werking van El Niño. Die altijd een remmende werking heeft op orkanen. Maar dit jaar is de kans groot dat we La Niña krijgen. En die heeft juist een versterkend effect op orkanen.
Ja, we beginnen met een El Niño. Maar halverwege het jaar, eigenlijk ongeveer nu, begint dat om te slaan in een La Niña.
Kan, gebeurt niet altijd.
Okay. Nou, het is voorspeld.
Het is voorspeld.
Dus het is stevige dame, hè?
Ja,
die veroorzaakt nog. Er is een dame die nog wat reuring veroorzaakt.
Oké. Okay.
Dus dat is een waarschuwing. Andere waarschuwing is van KPCN. Die waarschuwen voor een nieuwe hackingmethode op Bonaire.
Dan moet ik het even opzoeken. Daar gaat het om dat er mensen inbreken in bestaande Facebook-accounts. Dan namens die account, wat dan voor jou in Facebook een vriend is, je aanbiedt om een aantal zaken op online gebied te op te lossen en te helpen. Je hebt volgens mij daar een probleem mee. Laat mij jou daar heel mee helpen. Nou, dan gaat het dus allemaal mis en dan ben je gewoon echt. Dan moet je opeens gegevens gaan geven en al dat soort zaken. En dan haal je bankrekening leeg.
Ja, iemand die je niet kent, heel simpel, geen toegang geven tot je.
Het probleem is van dat het mensen zijn die waarvan je denkt dat je wel kent, omdat ze in hebben gebroken op een account van een vriend van jou, een Facebook-vriend van jou. Dus je denkt dat het bekend is.
Oh,
dat is het verraderlijke.
Dat is het gemene.
Dat is het verraderlijke.
Oh, dat is best wel ingewikkeld. Dus dan zou het zo kunnen zijn dat er iemand is die doet zich voor als Michiel.
Ja.
En die meldt zich dan bij Op de Klippen.
Van volgens mij heb jij daar een probleem mee.
Joh, Op de Klippen gaat even niet goed, maar ik kan je helpen.
Ja.
Hebba.
Advies van de politie is van geef nooit, ook niet aan bekenden, je bankgegevens en je inloggegevens van wat dan ook online.
Nou, een belangrijke waarschuwing lijkt me wel.
En ook van, ga je niet schamen als het een keer misgaat. Want het is vaak zo geraffineerd dat je het gewoon, ook al ben je er heel op alert, dat het dan nog steeds kan gebeuren. Onmiddellijk doorgeven aan de cybercrime afdeling van de Korps Politie Caribisch Nederland.
Ja, dat is een waarschuwing dus.
En installeer 2-stap verificatie.
Ja, dat is sowieso wel een goed idee. We hebben het hier al eerder over gehad, maar nog maar een keertje. Er zijn allemaal sharp-nosed puffervisjes. Hele kleine rotvisjes zijn dat.
Ja.
Die hebben we in enorme hoeveelheden hebben we die in de drift rondzwemmen. En die zijn eens in zoveel tijd dan gaan ze massaal dood. Dat is nu ook het geval. We hebben heel veel van die kleine dooie visjes. Maar het probleem is dat schildpadden die zien die visjes en denken, nou, dat is makkelijk. Dat visje zwemt niet weg, die vreet ik op.
En ze zijn giftig.
Maar die vissen zijn giftig.
Het is een ondersoort van de kogelvissen.
Ja.
En daar is het al van heel erg van bekend met alle doden in Japan. Want daar zijn ze gek op de kogelvissen. Die daar dan net niet goed geschoongemaakt worden. Er vallen honderden doden in Japan door het eten van kogelvis. Maar dat geldt dus ook voor die schildpadden.
Ja, dus het kan eens een keer gebeuren dat je een zieke schildpad tegenkomt. Wat moet je dan doen?
Onze bekende stichting daarvoor bellen. Van hey, ik heb hier een zieke, hoe heet het ook weer?
Is dat Turtle Foundation?
Ja, de Sea Turtle Conservation Bonaire.
Sea Turtle Conservation.
Ik was even de naam.
Ja, ik moest ook. In mijn hoofd is dat al Turtle Foundation, maar het is een mooiere naam dan.
Dus als jij ergens een zieke schildpad tegenkomt, waarschuw ze, dan kunnen zij eventueel kijken of ze dat kunnen doen. Ze kunnen in ieder geval opvangen. Het gif moet dat lichaam uit.
Ja. Ik zag ook nog even, sorry Michiel, ik zag ook, want het is natuurlijk nu vakantie en mensen kamperen en zijn allemaal buiten. Want ik zag ook nog een post van Stinapa. Of je alsjeblieft vooral kinderen niet aan die kleine visjes wil gaan zitten als je ze vindt.
Nee, ze zijn giftig.
Nee. Juist.
Ja, gewoon vanaf blijven.
Ja.
Er is nog meer in het water natuurlijk, want er is momenteel een waarschuwing dat er Portugese oorlogsschepen, dat is een hele mooie drijvende paarse kwal, en blue button jellies in de zee zijn gezien. Nou zijn die blue button jellies, dat doet even pijn en dat is het. Niet zo heel erg problematisch. Maar het is een ander verhaal met die Portugese oorlogsschepen. Dat zijn, in het Engels heten ze de Portuguese Man of War. Dat is een kwal, of eigenlijk het is niet eens een echte kwal. Het is een soort van combinatie van organismen. Een hele mooie paarse ballon lijkt het wel, die op de zee drijft. Maar met hele lange tentakels. Die kunnen wel 7 meter worden. En het grootste gevaar eigenlijk met die Portugese slagschepen is dat duikers daarin kunnen zwemmen. Die gewoon niet in de gaten hebben dat die tentakels er zijn.
Nou, er is op dit moment ook nog een ander gevaar. Ze worden nu naar de westkust gedreven. Want we hebben afgelopen week een lichte
een windreversal.
Ja, maar hij was niet heel zwaar, want de wind is snel. Maar ze zijn wel hier naartoe gereden. En we hebben dus rondom het drijvende zwembad een zwemvierdaagse.
Ik wou net zeggen.
En een waterpolen.
Hebben van alles. Want we hebben, het is niet gelukt. We hebben haar uitgenodigd, maar dat is niet gelukt. Want het was ontzettend druk. Ranomi Kromowidjojo is op Bonaire. En geeft ook clinics. En is er dus. Dus dat had hartstikke leuk geweest als ze er geweest zou zijn. Ze wilde heel graag de organisatie van al dit zwemspektakel. Heeft veelvuldig contact even met mij gehad. Want ik had ze gevraagd. En dat is gewoon echt niet gelukt. Er zijn ook op dit moment zwemmers op Bahama's. Vanuit Bonaire. Dus er gebeurt heel veel op en in het water. En toen las ik dit. En toen dacht ik, jeetje.
De timing is echt beroerd.
De timing is echt beroerd.
Ja, nou ja, goed. In het zwembad dat we hebben. Dat openlucht zwembad. Daar hoef je niet echt bang te zijn voor die Portugese slagschepen. Want die drijven.
Dus nee, maar de bluebellies die duiken er onder door.
Ja, inderdaad. Maar dat is even ouw en dan klaar.
Ja, maar als je aan het wedstrijd aan het spelen bent, dan is dat niet fijn.
Nee, dat is waar.
Ja, ik moest daar inderdaad echt wel aan denken. Wij hadden geappt volgens mij ook van, bad timing. Ja, dat is bad timing. En er was natuurlijk ook zwemvierdaagse. En ik had inderdaad wel een aantal mensen gevolgd op Facebook die hem inderdaad netjes gezwommen hebben. Maar inderdaad ook wel zo door de kwalletjes heen moesten. En dat zijn dan waarschijnlijk die kleine beestjes geweest. Waarvan jij, Michiel, als ervaren duiker natuurlijk van zegt van, joh, dat stelt niks voor.
Nee, daar maak ik me ook niet druk over. Dan denk je, en dan op het moment dat je denkt, dat even zeer, dan is het al weg.
Als je daar onervaren mee bent en je wordt opeens gestoken,
dan is
wel de kans dat je in paniek raakt.
Dat zou kunnen.
Wat moet je doen trouwens? Heet water, warm, koud water, wat ga je doen?
Altijd als het gaat om gif uit de zee. Je hebt speciaal spul.
Sting No More.
Sting No More, inderdaad, wat je eroverheen kan doen. Maar ja, dat heb je misschien niet direct bij de hand. Maar als het gaat om gif uit de zee, dat zijn eiwitten. Die breken af onder temperaturen hoger dan 40 graden Celsius. Dus warm water eroverheen. hoe dan ook werkt.
Okay.
Geeft verlichting. En als je geen warm water hebt, dan zoek je de donkerste auto die je op de kust ziet staan. En dan hou je daar je gestoken lichaamsdeel tegenaan. Is altijd fijn om brengt dat de pijn minder erg wordt. Is de beste tip die
ik kan geven. Ik neem aan dat de organisatie je wel Sting No More heeft.
Absoluut. Maar ik kan me ook voorstellen, misschien hebben we een verdwaalde toerist die luistert. Of nou, whatever. Maar dit zijn wel tips, denk ik. Wat zijn van de tips vandaag?
Ja, hè?
Zo.
Ja, het is, maar het is heel belangrijk om dat te weten. Als het gif is uit de zee, altijd verwarmen. Is het beste. En hoe zo warm als je het kunt handelen. Of het nou gaat om een lionfish of wat dan ook. Hey, ik hoor een tjoentje.
Ja, trouwens, hoe bevalt het ons om geen bedjes meer te hebben?
Ja, ik vind het prima. Ik mis ze niet eens echt.
Nee, ik vind het eigenlijk wel prettig.
Het enige is, als we dan in de studio zitten, dan vind ik het te stil. Maar hier gebeurt van alles op de achtergrond en dat is leuk. Mensen die hier in Trocadero zitten en een kopje koffie drinken en met ons meeluisteren en met elkaar zitten te praten ook. Dat maakt het gezellig. Ik vind dat leuk.
We zitten aan het eind van het programma. En wij moeten aankondigen dat wij er volgende week niet zijn, maar wel zijn.
Ja, dat klopt. We hebben de shows van volgende week en de week erop hebben we al opgenomen. Die moeten alleen nog even gemonteerd worden. Er zijn een paar versprekingen geweest die we er nog even uit moesten knippen. Heb je dat al gedaan? Of
ja, heb ik al gedaan. Je hoort er niks van.
Okay.
Heel goed, heel goed. Ja, het wordt half zo lang hè, als we alle eus eruit halen.
Alle eus er wel uithalen, zeker van mij. Dat hebben we dus niet gedaan, want we zijn nu al aan de korte kant.
Precies. Nog één ding dat we heel kort zeggen.
KNMI zegt
dat het koraal van het Caribisch gebied in gevaar is. En dat we aan het eind van deze eeuw geen koraal meer hebben.
Dat klopt. De afgelopen 40 jaar is het de bedekking van de bodem van 70%. 70% van de bodem onder water was bedekt met koraal. Dat is in de afgelopen 40 jaar terug te gaan naar 40%.
40%, ja. Dat en is op sommige plekken al te zien. Als je duikt bij Carpata bijvoorbeeld, dan kun je dat al zien.
En als dat in deze snel doorgaat, dan is het eind van deze eeuw rondom heel Bonaire geen levend koraal meer.
Ja, kortom, je kinderen die je nu hebt, die zijn de laatste generatie die nog koraal kunnen zien. Dus ik zou zeggen, pleur ze het water in.
Zo. Nou, bij deze.
Dit was het voor vandaag. Toch? Of had je nog wat?
Nee,
je hebt niks meer. Ja, er staat eigenlijk op de lijst hoor. We hebben altijd wat.
We hebben altijd wat. En er wordt dan gezegd van ja, we zijn er niet, we zijn er wel. Het is niet live volgende week en de week daarna. Maar ik durf te zeggen dat het super interessant en hartstikke leuk is. Dus iedereen wel gewoon wil gaan luisteren.
Volgende week hebben wij gedeputeerde Angelica Sicilia.
Wij leren echt mensen beter kennen. En dus de luisteraar ook. Ja. Beren interessant. Ja, ik wil dat. Sorry hoor. Het is wel leuk dat niet live en wel niet. Maar gewoon luisteren.
Ja, dus volgende week hebben we Angelica Sicilia en
Roderick
Groenman.
En wat de week ik ontzettend daarop interessant vond. Ik heb die man echt beter leren kennen.
Ja. Zeker. En de week erop hebben we, wie waren dat allemaal? John Flipsen, verzekeringsconsulent. Die is wat dieper ingaat op hoe het nou eigenlijk zit met die verzekeringen van ons en waarom bepaalde dingen niet gedekt worden.
Ja.
En Delno Tromp, ook eilandsraadslid voor de PDB.
Dat zijn allemaal gesprekken van ik zit op de tijd te letten. Het zijn allemaal gesprekken van een uur. Dus je leert die mensen echt beter kennen.
Ja, dus ook al zijn we er niet.
We zijn er zeker.
Zet gewoon volgende week om 12 uur je radio aan en luister naar Op de Klippen. En dan zijn wij weer live vanuit Trocadero over 3 weken.
Ja.
Dat is het dan, hè?
Ja.
Ja, oké. Okay. Zometeen hoor je Ron Gijzen met de Klaartop 20, zoals altijd. En de nieuwste hits. En wij houden het even voor gezien. Wij gaan even een beetje rustig gewoon op het strand liggen. En ik zeg dan ook met jullie samen en voor 3 weken lang
ajootje
cadeautje.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2 live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.
She's wearing an orange dress, walking it out. waiting for someone to turn around. But she won't believe you when you fall.